En er is iemand net terug van Las Vegas. Hè. Je bent gaan kijken naar het allerlaatste concert van U2 in de Sphere. Heet het zo?
Ja, het heet in de Sphere. Het is een fantastische zaal eigenlijk. Splinternieuw. Het is eigenlijk een bol. Letterlijk een bol. Moet ik maar eens opzoeken op het wereldwijde web.
Een videoscherm. Een groot videoscherm.
Ja, nee. Dus de zaal is een bol aan de buitenkant.
Aan de buitenkant. Maar je ziet toch ook aan de buitenkant echt beelden. Ze kunnen er alles mee doen.
Dus heel de buitenkant is bekleed met LED-strips. Een gigantisch groot. Maar ook de binnenkant is een bol. Waar dus een enorme tribune staat waar 18.000 mensen kunnen zitten. Maar heel de zaal aan de binnenkant is volledig bekleed met LED-toestanden. Waardoor je eigenlijk een soort hypermodern videoscherm krijgt, 150 meter lang en 100 meter hoog. En ik moet zeggen, overweldigend. Zowel visueel, maar ook qua geluid. Het is lang geleden dat ik nog zo'n technisch perfect concert heb gehoord en gezien. Het was ook lekker luid. Iets wat de voorbije jaren ook allemaal wat minder is geworden omwille van de strenge regels. Maar de bassen gingen nog een keer lekker door de buik. En ik vind het toch een heel aangename ervaring. Maar het was gewoon ronduit fantastisch. En ik denk dat U2 voor de zoveelste keer toch weer de norm heeft gezet. En dat we dit in de toekomst veel meer gaan meemaken. Adele is het grote voorbeeld al voor Europa. Die komt deze zomer naar München.
Ze zijn daar ook iets aan het bouwen. Hè?
Ja, ze hebben daar een stadion afgehuurd. Ze gaan daar dus iets permanent maken. Permanent voor 10 concerten. Ja. Waar telkens 80.000 mensen naartoe kunnen komen. Dus de nieuwe manier van werken is, wij komen niet meer naar de fans. De fans moeten naar ons komen.
En dus je hebt ook het vliegtuig naar Las Vegas genomen, daar een aantal dagen gebleven. Yep. Zeg, heb je ze gezien? Want ik zag in jouw artikel dat je schreef dat ook mevrouw Biden er was.
Ja, absoluut. Ik heb mevrouw Biden alleen zien voorbijrijden in een minder indrukwekkende kolonne van politiewagens en beveiligde auto's. Minder straf dan de echtgenoot doet. Maar er waren wel wat bekende smoelen. Maar ik heb vooral want ook dat was heel leuk. Ik stond dus eigenlijk op de ruimte tussen de tribune en het podium. En dan, ik stond eigenlijk op een paar meter van Bono en The Edge en zo. Dat is toch een unieke ervaring. Als je naar het pakweg het Boudewijnstadion gaat, of vroeger naar Werchter of Torhout, waar ze ook destijds hebben opgetreden, dan stond je doorgaans op 100 meter en dan zijn ze ongeveer 5 centimeter groot. Nu waren ze echt levensecht, dan fantastisch.
Je zou het gezicht van Mark Koenegracht moeten zien, zoals een tienermeisje die gaat kijken naar haar grote idool. Leuk om te zien, Mark.
Maar ik hoor toch nu al fans van vroeger zeggen, jammer dat ik niet de beslissing heb genomen om te gaan. Het kost natuurlijk wel een euro, hè, maar je krijgt in ruil een unieke belevenis.
En dat heb jij sowieso meegemaakt. Absoluut. Je hoort Mark Koenegracht. Ik ben Robin Vissenakens. Dit is de Media Watchers. Te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en natuurlijk via HLN. De Kamp Waas-episode is afgelopen. Het is gedaan. Het was een zeer goed seizoen. Hè. Ik denk, tikt aan 2 miljoen kijkers.
Het was qua kijkcijfers een heel goed seizoen. Hè. Het zit nu aan 1.864.651 kijkers voor de finale. Dat zal dus wel richting 2 miljoen gaan. De eerste reeks was net over de 2 miljoen, dus het gaat daar wel aan tikken.
Ik zag wel emo ook. Je voelt ook emo, zeker ook in de finale aflevering.
Ja, oké. Okay, ja. Goed gedaan natuurlijk nog eens. Als je een bende mensen 2 weken lang uitput, dan komen de emoties vanzelf natuurlijk.
En terecht ook hoe het geëindigd is?
Ja en nee natuurlijk. Ik blijf toch moeite hebben dat iemand die wordt aangeduid als leider van de groep, als verantwoordelijke van de groep, en eigenlijk in de finale compleet de mist ingaat, want in slaap valt, die had eigenlijk naar huis moeten gestuurd worden. Hè. Als je de oudste kandidaat naar huis stuurt, omdat hem een pedant is, hè, dan moet je de echte leider van de groep, als die helemaal ontspoort, zeg maar, ook naar huis sturen. Dat is niet gebeurd, uiteraard. Daar zit een scenario achter, natuurlijk. Dat weten we ook allemaal. Het is televisie. Hier had ik toch de indruk dat het het echte zijn, de echte oefening en het televisie maken toch af en toe botsten met elkaar. Als je dan ziet dat Tom Waas voor de finale aflevering waarschuwt dat kinderen onder de 12 jaar best begeleid worden als ze kijken en dat soort flauwiteiten. En dat er een psycholoog aanwezig is, dat zal wel. Maar tegelijkertijd is het maar televisie. Dan denk ik, zorg dat de normen en de regels gewaardeerd worden en gevolgd worden voordat je op uitzending gaat. Hè? Want dat wordt allemaal gemonteerd, uiteraard. En nu is het toch vaak opgeblazen tot spectaculairdere dingen dan het wellicht was.
Fly, de chef, eigenlijk de baas van heel dat spel, stond in het laatste nieuws. Heeft ook scherp naar jou uitgehaald, omdat hij vond... Kom maar eens een keertje meedoen in plaats van achter uw stoel.
Absoluut. Hij is een betaald spreker ondertussen, dus dat weten we ook
dus
niet.
Dus hij gaat rond en hij geeft uitleg over leiding geven of over...
Ja, en over hoe de special forces werken. En leiding geven ook maar, zeg maar. Maar het ging de afgelopen weekend inderdaad over een groot interview met meneer Vliegen, waarin u nogal fors uithaalde, maar ook een aantal domme uitspraken deed. Eentje ging over... Kinderen die niet kunnen stilzitten en het label ADHD krijgen en medicatie, zegt meneer Fly. Wij zijn slachtoffer en patiënt in plaats van dader. Ja, en dat schoot mijn collega Sander van den Broek behoorlijk ferm in de keel en terecht. Hij is vader van een ADHD'er, van een dochter, en is zelf op latere leeftijd gediagnosticeerd met ADHD. En hij schreef een harde open brief, maar heel correct vond ik. U hebt ons met succes doen geloven dat u een wijs man was. Dat was dan vakkundig camouflagewerk. Blijkbaar schiet u ook gewone kemels, zoals wij, gewone stervelingen. Ja, bam, dat is er vlak op natuurlijk. En terecht, vind ik, hè, want... Ik denk dat Fly een beetje de trappers kwijt is. Hè? En dat durft wel een keer gebeuren met gewone mensen die plots een tv-vedette worden en denken dat ze over alles en nog wat een mening moeten hebben.
En altijd gelijk hebben.
In reeks 1 was Fly nog de stoere, discrete, teruggetrokken bonk. Nu is hem iets meer bezadigdere opa, maar wel eentje die graag af en toe wild toeslaat. En zeker niet tegen kritiek kan. Hij zette de oudste kandidaat Jan weg in de tweede reeks door hem pedant te noemen. Ja. Waarvan ik dan vind dat de tv-makers dat er lekker hadden mogen uitknippen en op een beleefde manier hem naar huis hadden kunnen sturen in plaats van hem belachelijk te maken voor heel Vlaanderen. Bon, ik ga niet ingaan op zijn verzoek om oorlogscorrespondent te worden.
Ja, want hij schrijft in het artikel, Mark Koenegracht wordt maar eens eerst de oorlogscorrespondent.
Wordt oorlogscorrespondent in plaats van op zijn indolente, dat woord heb ik moeten opzoeken, hij waarschijnlijk ook, maar dat betekent passief, lamlendig, op zijn indolente krent naar Vlaamse zeepseries te kijken, wat overigens elke avond 2 miljoen Vlamingen doen, dus daar lacht hem ook eens mee. Onterecht, vind ik. Maar je weet, ik ben ondertussen 66 jaar en nog steeds actief.
Aan het werk, ja.
Aan het werk. Een doorsnee militair gaat op zijn 55ste op zijn indolente krent liggen. Dus back to your cot, meneer Fly. Ga maar volgende keer nog eens wat jongeren begeleiden, heel graag. Maar dit soort gratuite meningen moeten we niet hebben.
Maar goed, hij krijgt wel een platform, hè? Dus dat mag in de krant dan ook wel geschreven.
Maar in plaats van dat hij de jongeren begeleidt, wordt het tijd dat iemand hem gaat begeleiden. Want ik denk dat... Je hebt dat vaak zo met...
Mediatraining.
Ja, precies. Want wat gebeurt, dat zijn gewone mensen die heel hun leven in het duister hebben geleefd. En plots staan ze in de schijnwerper van het tv zijn. Iedereen herkent hen en waardeert dan of waardeert hen niet. En dan gaan ze Icarus-gewijs omhoog. En wat gebeurt er? Dat weten we al uit de Griekse mythologie. Die vallen wel... Die komen te kort bij de zon en dan vallen ze terug neer. En ik vrees dat vroeg of laat misschien ook wel eens bij Fly zou kunnen gebeuren. Dus terug naar uw kazerne en dan zien we wel later.
Zeg, de startdatum van De Mol is ook bekendgemaakt. Zondag 24 maart. Wat hebben ze gedaan? Want ik zag al heel veel... Het begint al, hè, zo de campagne.
Ja, absoluut. Ja, dat doen ze heel, heel goed. Hè. Ze hebben in verschillende steden hebben ze heel groot het logo van De Mol geprojecteerd. En daarin zat dan een 2 verborgen. En nu heeft Gilles de Koster ook iets laten weten dat het allemaal nog dubbelzinniger gaat zijn dan vroeger. Dus er gaan nu al speculaties sinds de ronde dat ze met 10 koppels zullen spelen in plaats van met 10 gewonnen. Ja, we gaan het 24 maart zien. Ik hoor dat 17 maart de kandidaat zouden bekendgemaakt worden. Dus dan gaan we het
niet. En dan stopt het ook vlak voor belangrijke EK.
Ja, absoluut. Dus absoluut.
Het is goed uitgetimed.
Het is heel goed uitgeteld.
Zeg, ook het Eurovisie Songfestival was veel rond te doen. Zeker ook onze Nederlandse collega, die ook in de slimste mens zat.
Ja.
Die Europa-papa, dat is toch echt een hype, nu al.
Ja, vooral in Vlaanderen en in Nederland, denk ik. Ja. Dus de vraag zal zijn of de rest van Europa ook valt. Want ik denk dat er daar toch behoorlijk wat concurrentie is. Net voor dat het Hollandse nummer bekend raakte, maakten we ook kennis met Kroatië. Daar gaat een baby lasagne... Kleine lasagne. Met Rimtim Tagidim naar Malmö straks in mei.
En je vindt het goed?
Het is absoluut een oorworm. Dus ik heb alleen maar de video gezien uiteraard. Dus we gaan, zoals altijd,
de act moeten
afwachten. Maar het is inderdaad een oorworm. Het is heel goed gedaan. Visueel was het daar op het podium deden in Kroatië. Was echt heel goed. Het probleempje beetje is dat het is een gigantisch hectisch gedoe. Veel lawaai, veel kabaal. En dat is wat onze Hollandse vriend ook doet. Natuurlijk val ik eerder voor Nederlanders dan voor Kroaten. Maar los daarvan, ze gaan allebei zeer hoog eindigen, denk ik. De vraag zal zijn, zijn ze dan concurrenten van elkaar?
En is het ook een winnend liedje? Hè? Want in Nederland, Spotify, geloof ik dat hij Duncan Lawrence al voorbijgestoken heeft. Dus ja. Duncan Lawrence heeft gewonnen. En dan is zijn nummer gestreamd via Spotify, x aantal miljoen keer. En hij is er al voorbij gegaan.
Ja, in Nederland. Maar ondertussen, Duncan Lawrence was een wereldhit.
Ja,
die heeft in Amerika gigantisch goed gescoord. We gaan zien of Joost Klein...
Zeg, en hoe gaat dan ons liedje en onze moestie daar tegenover staan?
Ja, dus de vraag zal zijn of die niet tussen al dat geweld wordt fijngemalen en dan net dat hij er bovenuit schiet. Maar dan moeten we alle nummers horen eer we dat fatsoenlijk kunnen zeggen. Dus dat is nog te vroeg. Hoe dan ook, bij de bookmakers, waar staat Kroatië op 1 momenteel, gevolgd door Oekraïne, een beetje logisch natuurlijk, Italië en Zwitserland. België staat in sommige polls op 5, andere polls wat lager, gevolgd door Nederland. Dus Nederland staat ook in de top 10. Dus het wordt best spannend en ik denk dat we zeker niet gaan afgaan als België. Winnen denk ik niet.
Hoe zou het zijn met ene Frank Raas? Af en toe zie je hem wel ergens opduiken. Afgelopen maandag is hij 70 geworden, zou ik ook niet zeggen. Blijft toch echt wel een zeer actieve kerel. We zagen hem opduiken in stukken van mensen op Play 4. En daar is daar een belofte gemaakt. Hè?
Ja.
Er is daar toch iets gebeurd wat een einde heeft nu, of tenminste een vervolg heeft.
Ja, en dan gaan we aan vragen, zeker hoe het ermee zit. Zullen we hem even bellen?
Dag, Frank Raas.
Goeiedag.
Hey, zeg een late gelukkige verjaardag nog. 70 geworden, is dat een mijlpaal?
Ja, dat is dan ook een mijlpaal. Ik ben ook al 60 en 50 en 40 en zelfs 30 geweest. Maar ja, veel meer is daar ook niet aan, moet ik zeggen. Dat is een stevig getal. Want soms als ik de kranten dan lees en ik zie, die man is al 70, denk ik, wat een oude verschijning. Maar ik ben eigenlijk nu zelf 70. Dat is toch wel heftig, ja. Maar toch, ja, we gaan door, hè.
Heb je heftig gevierd of rustig aangedaan, Frank?
Ja, familie, kinderen en zo. Met een man of 5, 6 gaan eten. Mm. Dat was het dan. Dat staat wel voor mij. Ja. Thuis.
Voilà, thuis. Ja. Lekker. En gezond.
Ja, nu gaat het toch niet vragen wat hem heeft gegeten?
Nee. Ik wou juist zeggen, we gaan het niet verder hebben over leeftijd. Hè. Ik op mijn 36. Hè. Ik kan nog een heel leven voor mij. Nee, Frank, we gaan het hebben over, en ook niet over voetbal hebben, maar we gaan het wel hebben over het geweldige nieuws dat jij straks, deze week eigenlijk nog, hè, in Antwerpen een eigen fototentoonstelling krijgt. Ik weet al lang dat jij met foto's bezig bent. Ik denk het grote publiek iets minder. Is dat een droom die in vervulling gaat?
Ja, ik trek al redelijk lang foto's. Ik ben zo wat ingestapt in het digitale tijdperk. Ja, wat was dat, 2002 of 2003? En sindsdien ben ik dat meer gaan vervolmaken en bijgeleerd. En veel over gelezen en veel gepraat met fotografen die ik wel eens tegenkwam tijdens mijn job en nog altijd. En ja, toen heb ik dat ontwikkeld. Dat is inderdaad om je werk dan te tonen aan de mensen. Dat is al langer een droom. Ik had er ook niet altijd tijd voor. En dat is nu, zijn we ertoe gekomen. En ook wel dankzij het programma Stukken van Mensen op Play 4.
Ja.
Daar heb ik ooit een foto aangeboden om verkocht te worden. En zo is dat allemaal beginnen rollen samen met Frank van Laak. de antiquaire die daar ook een prominente rol in speelt in dat programma. Hè.
Ja. Welke foto heb je toen aangeboden? Een naakt of...
Nee, geen naaktfoto. Nee. Die heb ik niet om te beginnen. Maar een foto van de zee in Zeeland met allerlei windmolens en een redelijk dramatische wolkenpartij. En die foto die ging goed van de hand, moet ik zeggen. En dan hebben we ook afgesproken om samen een tentoonstelling te doen in zijn zaak. Leopoldstraat, nummer 16 in Antwerpen.
En wanneer gaat het open? Wanneer...
Ja, zaterdag start het en dan zal het 2 weken duren dat de mensen kunnen afkomen. Hè. Er zijn 40-tal foto's.
Mooi. Ja. Heb jij je fototoestel altijd bij? Is dat dan zo van het lied in de auto? Het moment als ik een mooie lucht zie, stap ik uit?
Ja, nou, ik heb dat wel vaak bij. En ik ben ook redelijk vaak op reis geweest natuurlijk voor mijn job. En dan had ik dat ook wel bij, zeker de laatste jaren tijdens WK's of EK's. Dan heb je wel eens een halve dag vrij. En dan ben je in Rusland of in Brazilië of Zuid-Afrika en dan trek je foto's, ja.
Zeg, kan je ook een prijskaartje hangen of kan je zeggen wat jouw foto's gaan kosten? Moet ik me dan vele tienduizenden euro's voorstellen? Want als ik me niet vergis, heeft Frank van Laar jouw foto voor 3000 euro gekocht, hè?
Ja, dat klopt. Ja, die foto, maar dat is wel de grootste die er hangt. Maar die hangt er ook, hè.
Ja.
Maar die is ondertussen van hem. Hij heeft die gekocht en hij zal die ook wel te koop stellen. Maar dat is wel 2,40 meter breed.
Wow.
En er zijn verschillende formaten nu. En dat is wel de grootste. En de kleinste is 40 centimeter. Dus de prijs hangt af van het formaat eigenlijk. Hè. Ja. En dat valt allemaal wel mee, hoor. Maar ik...
Ja. Zeg, je was niet het eerste tv-gezicht dat bij stukken van mensen een foto ging verkopen. Tom Waas heeft dat voor jou ook al gedaan. Dat was een of ander wild beest. Maar je bent hem wel voor wat de vernissage betreft. Hè. Ben je daar fier op?
Ja, hij heeft natuurlijk van alles te doen. En mensen de allerlei zware dingen te laten ondergaan. Ik weet het, je moet daar zo overleggen met hem. Want ik weet ook niet wat er gebeurd is. Sophie van der Velde, dacht ik, heeft toen die foto gekocht. En dat zal ooit nog wel gebeuren als Tom wat meer tijd heeft. Maar ja, die maakt zeer veel tv-programma's. En die komt wel aan de kost zonder die fotografie.
Ik ken zijn contract een beetje. Ja.
Zeg, ga je er zelf ook zijn? Is dat dan iets wat je ook op bepaalde dagen gaat zijn om toelichting te geven?
Ik zal er heel vaak... ik ben er zeker. Hè. Niet permanent uiteraard, want dat is wel moeilijk. Maar toch zeer dikwijls en dan... kan ik mij uitleg verschaffen over de foto's, waar ze gemaakt zijn, wat er aan te zien is.
En zijn al die beelden ook nog gehandtekend? Want zo'n handtekening is ook nog...
Ja, die worden wel getekend door mijzelf. Die hebben ook allemaal een naam en zo, ja.
Denk, vorige week waren we verrast door Rudy Franks. Die had een hele leuke... zei dat hij graag keek naar science fiction. Hè. Is er iets wat jij graag ziet op televisie? Het is een mediapodcast, dus we zijn altijd wel benieuwd of we iets gerateerd hebben op televisie waar jij nu verslaafd aan bent.
Ja, Breaking Bad en dat soort zaken. Okay, en Peaky Blinders. Ik kijk wel veel reeksen op Prime, Amazon. En wat is allemaal? Netflix natuurlijk, streams. Ja. Ik kijk wel redelijk veel reeksen. En die nieuwe reeksen, die nog kolft in 1985. Ja,
87. Maar ben je dan een binge-watcher? Ben je een binge-watcher dan? Kijk je er
dat kan wel zijn dat ik zo 4, 5, 6 naar elkaar kijk. Ja. Tot 2 uur 's nachts en dan smorgens moe. Ja, dat wel. En Succession is ook straf natuurlijk.
Ah ja, Succession. Ja, dat is goed. Hè, zo.
Maar de volgende dagen ga je geen tijd hebben, want je moet permanent bij je foto's zijn. Hè. Nog één keer, Frank, vanaf wanneer is de vernissage?
Het opent eigenlijk zaterdag. Hè. Ja. Dan kun je komen. Hè. Dus iedereen mag komen. En Frank van Laar zal er ook wel vaak zijn. En dat is een leuke symbiose eigenlijk. Hij is de antiquaire, de man van het onderhandelen, zal ik maar zeggen. En ik heb de foto's gemaakt.
Voilà. Je mag ons verwachten.
Salut Frank. Bedankt.
Dank je, Frank.
Okay. Dag,
tot snel.
VRT stelde zijn nieuwe sitcom al voor, Groeien en Bloeien. Dat was vorige week in de Droomfabriek te zien. Maar nu is er toch meer info over wat de opvolger van FC De Kampioenen zal zijn. Hè?
Ja, precies. De pers heeft de mensen al wat extra informatie gekregen. De typicus zijn voorgesteld. We hebben ook de eerste afleveringen gekregen voor
en?
Pre-visie.
Heb je moeten lachen?
Ik zit wel met gemengde gevoelens. Ja, het is altijd heel moeilijk natuurlijk om zo'n nieuwe reeks meteen in te schatten. Het is zaterdagavond. Het wordt echt wel naar voren geschoven als de opvolger van FC De Kampioenen. Dat zijn dus hele grote schoenen waar je moet instappen. Dat lijkt mij een hele moeilijke. Ik herinner me ook dat FC De Kampioenen, toen de dieren nog spraken, begonnen en dat ook eigenlijk heel moeizaam was en dat er heel veel kritiek was. Er gaat zeker kritiek zijn nu met deze reeks. Er zitten heel veel gelijkenissen in. Het is eigenlijk zo bijna copy-paste FC De Kampioenen. Ook de trailer in het begin, hoe die verloopt. Het gaat over een familie die een tuinbouwbedrijf runt en er komt een concurrent in het dorp. Je hebt de familie en dan binnen de familie, naast de familie, is er een schepende, die een vrouw die de grote boosdoener is, eigenlijk net zoals bij De Kampioenen.
DDT was en zo.
Ja, voilà, dus daar zit er ook allemaal in. Ja. Ik vond in de eerste aflevering niet echt heel veel humor zitten, maar die typisch moeten allemaal voorgesteld worden, dus ik snapte wel.
Maar is er iemand van FC De Kampioenen, van het schrijversteam, die daarmee aan werkt? Of is het echt gewoon volledig nieuw?
Het is volledig nieuw. Het productiehuis is De Mensen. Die weten wel van Wanten. Dus op dat vlak is het oké. Er zitten een paar grote figuren in. Ben Segers speelt een van de hoofdrollen. Inie Massé speelt een van de hoofdrollen. Dus Inie Massé is de tegenstander van Ben. Opvallend kleine rol in het begin. Of dat gaat doorgroeien, weet ik niet. Maar Greet Hoefaar zit erin. Dat is toch ook zeer lang geleden. Ik heb nog geen idee welke rol zij speelt, omdat ze maar heel even erin zit. Wordt dat de rode draad? Dat weet ik niet. Dat moeten we afwachten. Laat ons zeggen dat ik nog wat meer afleveringen zal moeten zien eer dat ik een gefundeerde mening zal hebben.
Ik denk de eerste aflevering van FC De Kampioenen zal ook wel iets geweest zijn van wow, ja, we zullen wel zien en dat moet groeien.
Ja, voilà, maar dat heeft zelfs 2-3 jaar nodig gehad om te worden wat voilà. Het nu is.
Ja. Tafel van Gert heeft ook een tijdje nodig en hebben ze ook tijd gegeven vanuit Play 4. Is ook weer up and running. Hè? Want
ja, op donderdag de 200ste aflevering.
Oh, knap, oké. Okay. Het gaat vooruit. Ja. Maar ik zag wel dat Bertje niet tevreden was. Bertje is 81 jaar en had een melding gekregen dat ze niet welkom was als grijze dame in het publiek.
Ja, je moet die tickets om live in de studio te zitten moet je op voorhand bestellen via internet. En er was ergens een probleempje met de leeftijdsbepaling. Maar het is ondertussen allemaal uitgeklaard. James heeft natuurlijk zijn goed hart laten zien en haar meteen uitgenodigd. Ze gaat
James maakt het, het programma.
Ja, precies, that's it, maakt het. Er is uiteraard geen leeftijdsgrens, wel naar beneden. Je moet 18 zijn om binnen te mogen, dat vind ik wel logisch. En wat het programma zelf betreft, blijf ik de voorbije week toch een beetje op mijn honger zitten. Ik heb het al eerder gezegd, vorig jaar waren er begon de reeks eigenlijk heel sterk, waren er echt goede primeurs. Vince van Quickenborn die zijn pedo-verhalen op school onthulde, dat soort dingen. Dat mis ik nu een beetje.
Het is ook een nieuwsarme, ik merk het zelf ook op radio, is een nieuwsarme periode. Het is moeilijk om... Ja.
En dan zie je dat je toch maar in Vlaanderen zit. Ja. En dan zie je de tafelspringers zijn heel vaak dezelfde. En daar raak je toch vroeg of laat op uitgekeken. Dus enige nieuwe, frisse wind...
Te veel promo misschien ook. Zo van, een nieuwe CD en dan krijg je zo'n programma dat je denkt, ja, oké.
Maar dat heeft dan weer te maken met redactie natuurlijk. Nieuws zoeken, dat kost mensen, kracht en tijd en middelen. En ja, dat weten we allemaal. Daar is op dit ogenblik een licht tekort aan, wegens overal een beetje crisis en overal wat beetje besparen. Dat is niet alleen bij Play 4, dat is ook bij de andere zenders. Dus dat merk je wel. Dus denk ik gewoon een flinke orkaan, even laten doorwaaien en dan kan Gert nog 10 jaar verder, zoals hij zelf wil, tot zijn 65ste.
Ik heb wel heel veel gelezen over Boer zoekt vrouw. Daar is toch wel meteen goed.
Ja, feel good programma, goed begonnen. Onmiddellijk emotie. En net zoals bij Blind Getrouwd, het zijn eigenlijk die eerste afleveringen die vaak het beste zijn, omdat je daar de verrassing en de verwondering of de ontgoocheling meteen te zien krijgt. Dus dat is heel goed gestart. Ook qua kijkcijfer, dik in orde, ondanks de grote concurrentie. Dus die reeks gaat het weer goed doen.
En dan Blind Gesprongen?
Blind Gesprongen, goed begin, moet ik zeggen. Nora Karip is niet mijn favoriete presentatrice, maar dit programma zit echt goed in elkaar. We hebben in de eerste aflevering kennis gemaakt met twee personen die willen springen. Een Poolse mevrouw die op haar 18e, denk ik, alles heeft achtergelaten, vooral de armoede in Polen, om hier in Vlaanderen een nieuwe toekomst te zoeken. Die gevonden heeft, fijn huwelijk, twee kinderen. en al wat je wilt. Zij is poetsvrouw, of hoe heet dat? Huishoudhulp, weet ik veel hoe het precies heet. Is er een beetje van buiten gekeken, heeft ambities en ja, gaat springen. Dus ik vind dat heel mooi
wat
gedaan.
Wat gaat ze doen?
Dat mag ik nog niet zeggen. Hè.
Ah, je hebt het vervolg al, je weet het eigenlijk
ja,
al.
Ja, in de eerste aflevering.
Is het een grote sprong of zeg je van, boah, ja, dit zit in de buurt van huishoudhulp?
Nee. Het zijn echt wel serieuze sprongen. Okay. En ook de tweede was zeer interessant. Een jongere met een zeer zwaar visuele handicap. En dan zie je inderdaad de vooroordelen. In het begin krijg je onmiddellijk enige terughoudendheid van het panel specialisten, totdat ze vernemen dat die mens eigenlijk maar 5% zicht meer heeft. Maar een heel toffe gast, denk ik. En ik kijk echt wel uit wat hij gaat doen. Daar leek het even op dat die onder water duiker gaat worden. Ja, met die 5% zichtbaarheid kan dat, want onder water zie je ook niks, hè.
Ah ja, oké. Okay, ja, dus tof. Dus zeker kijken.
Ja, absoluut. Een aanrader.
Ze is al een eeuwigheid, dus te zeggen 7 jaar ondertussen van het tv-scherm. Maar dat betekent niet dat Lady Chef of the Year in 2009, dus ook alweer even geleden, rustig gewoon op haar pensioen, van haar pensioen aan het genieten is. Nog veel te jong en veel te actief als kok, maar niet op televisie. Hoe is het met Sophie Dumont?
Ah, ik dacht met Piet Huizen.
De Piet die is nog actief op televisie.
Ja, natuurlijk. Ja,
nee, maar het gaat ook natuurlijk. Je ziet geen vrouwelijke chef-kok meer op televisie. Hè? Het zijn allemaal mannen. Hè?
Ja, maar wat niet wil zeggen dat achter de scherm van televisie, of naast televisie tenminste, dat daar geen ander leven mogelijk is. En ik denk dat Sophie Dumont daar het schitterende voorbeeld van is.
Maar is een lady chef-kok of een chef-kok vrouwelijke op televisie, werkt het niet goed genoeg? In het verleden toch nog geprobeerd met...
Met Sandra Beccari.
Ja, Sandra Beccari.
De opvolgster van Sophie. Hè? Maar willen we het Sophie zelf eens vragen?
Ja. Goeiedag, Sophie.
Goedemorgen. Dag, boy. Zeg,
proficiat, hè, want jij wordt vandaag, daarnet Frank Raas is 70 geworden deze week. Jij wordt 50 vandaag.
Hupla.
Mocht je dat zeggen van een dame? Ja, toch?
Natuurlijk, maar ze ziet er nog 30 uit. Absoluut. Dus ja.
Maar 50 is de new 30, hè?
Ja. Zeg, een leuke verjaardag al tot nu toe?
Ja, redelijk druk. Lekkere ontbijtjes, veel berichten, veel kaartjes. Dus nice. Eigenlijk
Ga je speciaal koken voor jezelf en je naasten? Of ga je heel de dag laten verwennen?
Vandaag.
Ik
moet gewoon werken vandaag. Maar ik vind dat niet erg. En we zullen in het weekend wel genieten.
De schade inhalen. Zeg, we gaan jou niet in onze rubriek Hoe zou het zijn met steken, want je bent vandaag eigenlijk populairder dan ooit. Hè? Maar niet meer op tv. Voor wie het niet weet, in 2009, Robin Zettel, werd jij Lady Chef of the Year. Daarna was er Goed Gebakken op VT4. En dan tussen 2012 en 2017 De Keuken van Sophie en In de Keuken van. Maar dan werd het eigenlijk voor de klassieke tv-kijker stil. Sandra Beccari nam de fakkel over. Jouw tv-deur sloeg toe, maar er opende zich een andere deur, die van een eigen digitaal platform. Wat heb je precies gedaan, of wat doe je precies?
Ik ben eigenlijk al 10 jaar bezig aan te bouwen aan mijn digitale foodplatform. En wij zijn op alle kanalen. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok natuurlijk. Want elk kanaal heeft ook zijn verschillende groepen, zeg maar. Facebook is iets klassieker. YouTube zijn meer mannen. Instagram is meer feel good en vrouwen. En TikTok is dan Generation Z. En TikTok is echt maar way aan het boomen. Dat is niet meer gewoon de stomme dansjes. Ja. Dat is echt wel heel inspirerend voor jong en oud, ons platform.
Ja, is dat verschil er eigenlijk van klassieke tv maken? Want je hebt ondertussen 1400 gerechten op je website staan. Ja, dat is wel,
ja, ja.
Je kan bijna...
Nee, eigenlijk als ik mensen... Het is heel duidelijk eigenlijk. Als ik naar de supermarkt ga en de mensen zeggen dan, de iets oudere mensen zeggen dan, oh Sophie, ik mis je zo je tv. Trouwens, ik ben nog op VTM morgens met de heruitzending.
Ja, tuurlijk.
En dan heb je de oudere mensen die zeggen, oh ik mis u zo. En dan heb je de jongeren, ja, het kleinkind, die zegt, maar allee, oma, die is everywhere, eigenlijk. Dus je ziet wel duidelijk wie dan naar wie kijkt, wie dan naar wat kijkt. En daar ben ik eigenlijk wel blij om, want de toekomst is sowieso digitaal.
Ja, je hebt televisie toch
absoluut.
Je hebt dat ook niet echt meer nodig, televisie, ofwel om bekend te zijn. Hè?
Ja, precies. Sophie,
nee, want ons platform is eigenlijk wel ja, big, als ik zo
absoluut
bekijk.
450.000 volgers en elke maand 10.000 er nog eens bij. Ja, een klassieke tv-maker die kan er alleen maar van dromen. Eigenlijk,
ja,
vandaag.
En dit zijn mensen die echt geïnteresseerd zijn.
Ja,
erin, absoluut. Vaak heb je dan bij televisie nog een beetje...
Ja, voilà.
Zij, je werkt ook met heel veel vrouwen. En dat staat eigenlijk een beetje haaks op wat we net zeiden. Op televisie zien we geen vrouwen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat is een goede vraag. Ik bedoel, moest ik baas zijn van een tv-zender, dan zou ik toch wel heel hard werken aan, aan die vrouwen die iets te vertellen hebben op hun zender, ja.
Merk je dat ook? Want we hadden het er net al over, nog voor we je belden. Ook Sandra niet meer, jij niet meer. Het zijn allemaal mannen nu. Mm-hmm. Hè? Jij Piet terug en Jeroen.
It's the boys world. Hè? Maar ik denk ook dat het een beetje aan de pers hangt. Hè. Ik bedoel, er zijn niet veel mannelijke collega's die supergoed in de pers komen. En dat wordt dan zo een beetje gehyped. Ja, misschien toch wel eens kijken naar... ik nodig u uit voor een interview dan, hè, want wij hebben wel iets te vertellen.
Koken moet niet alleen lekker zijn, het moet ook nog leuk om te zien zijn. Je hebt een nieuwkomer binnengehaald. Topmodel César Cazier.
Easy. We go way back. Hè. Ja. César en ik. En ik hou vooral van zijn hoe hij kookt. Als je hem ziet koken, dat is echt aanstekelijk. César reist heel veel door zijn modellenwerk. En die heeft dan altijd... influencen en toffe verhaaltjes mee van in New York of van in Hong Kong. En dat is net zo fijn. Hij kookt ook met zo'n nonchalance. Het is heel toegankelijk ook en het is ook super lekker. Iedere keer als we iets maken, zitten we echt te smullen. En zo veel goed. Dus ik ben heel blij met de César op het platform.
Sophie, we gaan er eens 100.000 volgers bij duwen. Waar moeten we zijn?
SophieDumont.be.
Zo simpel. En Sophie op zijn Vlaams, hè? Nee?
Sophie op zijn Vlaams. Ik ben zetalig, maar het is met een F.
Okay. Voilà, heel belangrijk.
En Dumont op zijn Frans.
Dumont op zijn Frans. Het is niet van den Bergen, nee.
Dag Sophie, veel succes.
En maak een geweldige verjaardag van, hè?
Dank u.
Bye-bye. Dag Sophie.
Bye-bye.
Voilà Mark, dat was het ook ineens. Beluister ons op HLN, Spotify, Apple Podcast en alle vorige afleveringen staan er ook op en je kan je abonneren. Volgende week zijn we er weer. Ik onthoud vooral dat je gaat koken en je toch iets gaat proberen.
Yes.
Wat, ga je dat echt doen?
Spaghetti bolognese uiteraard.
In de microgolf.
Nee. Oh, dat maak ik zelf. Tuurlijk.